De oorlog in Oekraïne is in zijn vierde maand, ook de hashtag plekvrij. Alleen heeft het enthousiasme om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen plaatsgemaakt voor nuchterheid. En ook voor veel vraagtekens. Ik praat erover met Mieke Schroten, auteur van een opiniestuk in Mo-magazine met de titel Waar blijven de nooddorpen waar iedereen welkom is? Mijn naam is Eung Sao Choi. Welkom bij Alles wordt beter.
Alles wordt beter. De podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt. En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
Er is een enorme solidariteitsgolf bij mensen die zelf aangeven dat ze plek vrij hebben. Dat ze een kamer vrij hebben, een appartement waar dat ze Oekraïners willen opvangen. En we willen die golf van solidariteit ook de kans geven om mensen effectief op te vangen.
Sami Mehdi over hashtag plekvrij, voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie en de kersverse voorzitter van CD&V. Dag Mieke.
Hallo.
Je bent onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en docent sociaal werk aan de Odyssee Hogeschool. Kort, voor we het hebben over de inhoud, waarom wilde je dit opiniestuk zo precies schrijven?
Het is eigenlijk een thema wat al lang in de media komt en wat veel aandacht krijgt. En voor mijzelf kwamen daar heel veel dingen samen waar ik al een heel aantal jaren rond bezig ben. Het gaat onder andere over mensen thuis opvangen, wat aansluit bij het thema verborgen thuisloosheid, waar dat ik samen met de collega Harm de Leu al een aantal jaren onderzoek rond doe, waar dat we ook zien wat er de kracht van is, van het opvangen van mensen bij iemand thuis, maar ook de mogelijke valkuilen daarvan. Daarnaast gaat het over migratie, een thema waar ik ook al heel veel jaren mee bezig ben. En gaat het ook over solidariteit van onderuit. En al die dingen kwamen samen in dit thema. En we werden er ook heel sterk op aangesproken vanuit het werkveld. Met veel vragen voor veel sociaal werkers, maar ook voor veel mensen die hun thuis openstellen, is dit een hele nieuwe situatie. Waaruit dat we kunnen leren, maar waar dat we ook wel wat frustratie rond zien door een verschil in behandeling tussen Oekraïnse vluchtelingen en vluchtelingen die uit andere landen komen.
Oké. Okay. Jouw opiniestuk zet vraagtekens bij het actuele asielbeleid eigenlijk toch wel, dat voor een soort van rangorde zorgt tussen Oekraïners en andere vluchtelingen, zeg maar. Stekelig heb ik het geformuleerd als Oekraïners eerst, uitroepteken, vraagteken, vraagteken. Ja. Maar voor een goed begrip, je vindt bepaalde maatregelen die Sami Mehdi heeft genomen, er zijn een heleboel dingen die je goed vindt. Kan je even duiden welke en waarom je ze dan goed vindt?
Ik denk dat het algemene beeld dat ik heb op de huidige maatregelen is dat die eigenlijk een heel humane insteek hebben. En veel meer getuigen van een houding van verwelkomen in plaats van mensen zo onwelkom mogelijk te doen voelen. En het ongewenste te benadrukken, is er hier in eerste plaats een gevoel van medemenselijkheid.
Je bedoelt de opvang van Oekraïners?
De opvang, maar ook het feit dat, dat zij zich bijvoorbeeld niet moeten houden aan de Dublin-procedure. Dat zij dus...
Daar gaan we straks even op verder. Dublin, kort gezegd?
Kort gezegd betekent dat je normaal gezien in het eerste land waar dat je in Europa binnenkomt ook je asielaanvraag moet indienen en daar dus ook moet blijven. Voor Oekraïners is dat opgeheven, is dat niet het geval. Zij krijgen ook heel snel een tijdelijke bescherming, een tijdelijk statuut. Dat geeft hen ook toegang tot werk, tot onderwijs enzovoort. Dus er worden eigenlijk ja, in eerste instantie een welkomsignaal gegeven. En dan wordt er bekeken wat dat er op de langere termijn kan gebeuren. Terwijl voor heel veel mensen is de procedure bijzonder moeilijk en is er dus eerst een heel lange strijd om toegang te krijgen tot een aantal.
Daar komen we zo dadelijk ook meteen op terug. Maar eerst nog verder over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Dus ja. Gastgezinnen bijvoorbeeld, dat vind je ook een goed idee?
Ik vind dat een goed idee onder voorbehoud. Ik denk, in eerste instantie doet het een appel op een gezamenlijke solidariteit naar mensen op de vlucht. En dat vind ik er heel sterk aan. Dus het creëert eigenlijk een draagvlak. Het geeft de boodschap, mensen zijn welkom en dan wij als samenleving wij willen, wij vinden het onze verantwoordelijkheid om hen welkom te heten en onderdak aan te bieden.
Want met de hashtag plekvrij heeft de staatssecretaris dat toch wat, ja, hoe moet ik het goed noemen, gecapteerd en ook geenthousiasmeerd.
Absoluut. En ik denk dat hij inderdaad aansloot op vele spontane solidariteit. Maar ik heb de overheid nooit eerder op zo'n schaal daar beroep op zien doen. En dat ook als iets positiefs weten formuleren voor mensen op de vlucht. Dus het, ja, het geeft eigenlijk de boodschap van jullie als bevolking tonen solidariteit en wij als regering staan daarachter en moedigen dat zelfs nog aan. En dat is er een sterk element van, denk ik.
Er zijn ook heel wat NGO's die steun geven aan vluchtelingen, die daar ook op de kar, bij wijze van spreken, gesprongen zijn.
Ik hoor vanuit veel van die groepen die al langer opvang gaven aan mensen op de vlucht die niet uit Oekraïne kwamen, dat het voor hen wel wat wringt. Zij zijn in het verleden heel argwanend en negatief benaderd voor eigenlijk de dingen die nu de regering zelf vraagt. Tot op het punt van juridische vervolging aan toe. Mensen die bijvoorbeeld mensen op de vlucht thuis opvangen, hebben de beschuldiging gekregen om bij te dragen aan mensensmokkel bijvoorbeeld. En zijn daar ook juridisch voor vervolgd. En ja, wij horen toch wel signalen dat dat pijnlijk is, dat het confronterend is, dat dat nu net zelfs gevraagd wordt vanuit de overheid, terwijl zij die praktijken eigenlijk al jarenlang doen en toepassen en daar eigenlijk heel sterk negatief op aangesproken zijn in het verleden.
Dat waren onder meer vrijwilligers van het Burgerplatform.
Klopt, ja.
Ondertussen toch wel een gekende naam, het Burgerplatform, ja. Voor ondersteuning van mensen zonder papieren.
Ja.
Een gekke vraag tussendoor. Heb jij op het ogenblik dat de oorlog in Oekraïne startte, ja, en dan met hashtag plekvrij ook gedacht misschien van, ja, wie weet neem ik zelf iemand op?
Toen ik in de middelbare school zat, toen kwam er in de zomer bij ons een meisje uit Oekraïne de zomer doorbrengen, zo in het kader van de gezonde lucht en naar aanleiding van Tsjernobyl. En dat was een Oekraïense organisatie in Limburg die gastgezinnen zocht. En dus, mijn ouders hebben dan een aantal zomers op rij een meisje uit Oekraïne bij ons thuis de zomer laten doorbrengen. En het eerste wat ik heb gedaan toen ik hoorde over de oorlog in Oekraïne, is haar contacteren en vragen, hoe gaat het met u? In welke situatie leef jij daar op dit moment? En ik heb toen direct gedacht van, als zij moet vluchten, dan vangen wij haar thuis op. Ik moet zeggen, dat is ook een korte gedachte geweest. Dat is vooral door mijn hoofd geschoten, omdat ik haar goed ken. Zij heeft een aantal zomers bij ons thuis doorgebracht. Ik ging daar eigenlijk vanuit, dat gaat gebeuren. Als zij komt, vangen wij die op. Maar mijn partner dacht daar wel wat anders over. Die stond daar met meer afstand naar te kijken. En die zei ook van, hoe gaan wij dat doen? Wij zijn alle twee druk werkend. We hebben jonge kinderen. Wij wonen niet in een stad. Wij wonen in een kleine gemeente. Welke impact gaat dat hebben op ons leven? Kunnen zij Engels? Allee, die had een heleboel vragen.
Vragen, terecht, ja.
Terechte vragen, waar ik eerlijk gezegd niet bij had stilgestaan. Gewoon door de directe link die ik met haar had.
Ja.
En ik hoor wel van veel mensen die opvang doen, dat dat ook soms overwegingen zijn geweest die bij hen pas gekomen zijn op het moment dat zij die opvang deden en zich bewust werden van de impact van het delen van je huis met mensen die je niet kent, amper kent, soms ook heel moeilijk mee kan communiceren.
Ook kwestie van privacy was het.
Kwestie van privacy, absoluut. Ja. Dus ik moet zeggen, ik herken heel sterk die drang om iets te willen betekenen.
Een vraag erbij, hoe stelt jouw Oekraïense vriendin het?
Goed, zij woont in het westen van Oekraïne en zij zegt dat er bij haar wel regelmatig het luchtalarm afgaat, maar dat er eigenlijk nog niks gebeurd is. Dus zij overweegt ook niet om het land te verlaten, ook omdat haar man daar moet blijven. En zij nog niet de urgentie voelen om te vluchten.
Oké. Okay. Onlangs trok eigenlijk de woordvoerster van de VVSG, dus de Vereniging voor Vlaamse Gemeenten en Steden, aan de alarmbel van, ja, dit lukt ons niet meer met de gemeenten en met de steden.
Ja.
Wat is jouw bedenking daarbij?
Ja, ik schreef in het opiniestuk ook, het is eigenlijk bijzonder knap op hoe korte tijd er een heel systeem is uitgewerkt. Dat is vrij snel, is die verantwoordelijkheid naar een veel lokaler niveau gegaan. En ik denk dat gemeenten te weinig tijd hebben gekregen om dat grondig voor te bereiden. Maar ook dat het op dit moment bijzonder versnipperd is. En dat dus de ene gemeente niet per se weet van de buurgemeente of daar nog plaatsen zijn, als zij zelf bijvoorbeeld plaats tekort hebben. En die signalen die krijgen we eigenlijk vanuit veel gemeenten. Dus de oproep van de VVSG sluit daar ook bij aan dat gemeenten dit niet langer op hun niveau volledig kunnen dragen.
Wat zijn dan de concrete problemen?
Wel, vrij veel gastgezinnen geven aan dat ze op hun tandvlees beginnen te zitten.
En dat maar heeft, wat betekent dat?
Dat betekent dat zij eigenlijk de vraag hebben om die opvang te kunnen stoppen. Ik denk niet dat er zijn veel gastgezinnen met positieve verhalen, maar er zijn ook best wel wat gastgezinnen die aangeven dat zij dit niet langer kunnen volhouden.
En omwille waarvan dan precies? Omwille van de, ja, zeg maar de psychologische druk of financieel of ja, uitzichtloosheid? Ja, ik weet niet.
Ik denk dat het heel divers is. Mm-hmm. Dus een aantal dingen die wij al hebben gehoord is privacy. Je zit met een ander gezin, met andere gewoonten, met soms een vrij beperkte woonoppervlakte, waardoor dat je echt samenleeft met mensen die je niet kent, die ook op heel veel vlakken andere gewoonten hebben. Soms is er geen communicatie mogelijk zonder vertaal-app of hulp van, op dat mm-hmm. vlak. Maar ook financieel. Er zijn wel heel wat mensen die ook zelf heel financieel ondersteunen bij de gezinnen die ze opvangen. Er zijn ook wel mensen die aangeven van mijn eigen leven leidt eronder, beroepsmatig, privé, heb ik daar wel moeite. Allee, begint dat zwaar door te wegen.
Dus echt de spankracht van een gezin ja. of van een koppel ja. komt onder druk te staan.
Ja, en anderen ja. hebben vakantieplannen en hadden gedacht dat zij tegen het moment dat zij hun huis zouden verlaten, dat de gasten die zij opvangen alweer lang zouden weg zijn.
Ja.
En komen daar nu met een moeilijkheid van ja, wat ga ik doen als ik zelf 3 weken
weg wil?
Ja. Ondanks een aantal verhalen in de media horen wij weinig dat gastgezinnen letterlijk hun gasten op straat zetten. Of er zijn een aantal verhalen waar dat ze voor de gemeentehuis staan en zeggen van ja, hier zijn ze, wij kunnen het niet meer. Eigenlijk houden veel mensen het nog langer vol dan dat ze het eigenlijk kunnen volhouden. Omdat ze ondertussen toch ook wel een band opbouwt. En dat je mensen die je in huis haalt zomaar op straat zetten, is ook geen evidentie.
Nee.
En wringt heel erg met het oorspronkelijke solidair idee.
Dus het is eigenlijk wel dringend noodzakelijk dat er beleid komt, dat er ondersteuning
ja.
komt van overheden.
Ja.
Want anders is heel dat enthousiasme dat door hashtag plekvrij opgeborreld is, ja, wordt dat eigenlijk gesmoord.
Ik denk grotendeels wel. Ik wil niet zeggen dat alle ervaringen negatief zijn. We horen ook. We zijn op dit moment we hebben een vragenlijst de wereld ingestuurd naar gastgezinnen. Om ook wat beter zicht te krijgen op hoe verloopt dat nu echt. Want je hoort soms verhalen in de media. Hoe representatief zijn die? Wat zijn nu echt de noden? Hebben mensen het gevoel dat ze ondersteund worden? Wat zijn de noden van de mensen die ze opvangen? Dus we proberen daar wat beter zicht op te krijgen.
Ja, want tot nu toe is het zo wat met van het ene verhaaltje
het
naar de andere.
Anekdotisch,
inderdaad.
Het is sterk anekdotisch ja. en dat is ook logisch op dit moment. Het is nog zo nieuw. Het is, ja, zoals je zei, nog geen 4 maanden bezig. En dus onze bedoeling was om daar nu eens een breder zicht op te krijgen.
Heb je al enige resultaten?
We hebben een kleine 200 zal antwoorden, maar de vragenlijst staat nog maar 2 weken online, dus we hopen op nog wel wat meer reacties.
En is daar al iets uit te halen, uit die 200?
Dat is heel moeilijk, omdat natuurlijk is een vragenlijst die nog maar 2 weken online staat. Je weet niet hoe representatief dat de antwoorden zijn. Maar we horen, er zijn heel veel mensen die expliciet ook hun positieve ervaring in het daglicht stellen en ook niet zo blij zijn met de berichtgeving, waarin dat eigenlijk alleen maar het negatieve, het mensen die het niet meer volhouden, negatieve ervaringen hebben, dat veel aandacht krijgt. We hebben heel veel mensen die heel bewust lange teksten schrijven over hoe verrijkend dat zij het ja. vinden. Maar tegelijkertijd lezen we ook wel heel wat mensen die aangeven van dit loopt veel moeilijker dan ik dacht. Het is ook veel meer dan enkel een huis openstellen.
Je moet meer geven dan alleen maar wat materiële steun. Hè? Ja.
En je loopt zelf ook in één keer tegen de beperkingen aan of tegen vreemde, bijna situaties van die ethisch niet verantwoord zijn. Bijvoorbeeld een arts die zegt van ik wil die wel behandelen als je mij cash betaalt, veel meer dan dat ik dan dat ze normaal aanrekenen. Er gebeuren dat soort dingen ook.
En hoe kan dat? Want ze hebben toch recht op medische hulp.
Dat kunnen we niet uit de vragenlijst halen, maar ze zijn er wel, die getuigenissen. Dus ik denk dat het goed is dat we die vragenlijst de wereld insturen om er ook zicht op te krijgen wat hier gebeurt.
Belangrijk werk, zeker naar het beleid toe, om toch wat kritische vragen opgelost te krijgen. Nu, in jouw opiniestuk schrijf je dat Oekraïense vluchtelingen deserving refugees zijn. Er is een onderscheid met non-deserving refugees. Vertel eens, dat zijn woorden die ik nog nooit had gehoord.
Ja.
Hoe zit dat in elkaar?
Ik denk dat studenten van een sociaal werkopleiding die begrippen helemaal kennen.
Okay.
Die komen eigenlijk, of dat zijn termen die vaak gebruikt worden als het gaat over armoede. Dus oorspronkelijk
armoede.
Het gaat vaak over deserving, poor. Hè, dus armen die deserving zijn en non-deserving, poor.
Maar deserving in de zin van verdient arm of verdient niet arm?
Ze verdienen hulp. In die zin.
Okay.
Dus deserving poor, dat zou eigenlijk gaan over mensen die niks kunnen doen aan het feit dat zij in een situatie van armoede zijn, dus waar dat wij als samenleving hen zoveel mogelijk zouden moeten helpen. Dat is deserving. Zij verdienen onze steun.
Mm-hmm.
Non-deserving, dat zijn dan mensen die in armoede leven.
Die hun eigen schuld is.
Wiens eigen schuld het is. Het is heel zwart-wit geformuleerd. Ja. Hè? Maar zo, dat helpt wel om die begrippen een stukje te vatten, denk ik. En waar dus ook veel minder sympathie naartoe gaat. En waar het veel, waar vaak over wordt gezegd van ze hebben het zelf verdiend. Dus
Dan moeten helpen?
Ja, waarom zou ik dan moeten helpen? Waarom zou mijn belastinggeld daar bijvoorbeeld naartoe moeten gaan?
Goed, dat is uit de armoedesector. Dat is een beetje jargon, hè, dat woord sector. Maar nu in de vluchtelingensector, hoe moet je dat nu gaan toepassen daarop?
Ja, de reflectie die ik daarop maakte was dat ik het gevoel heb dat we dit nu ook bij mensen op de vlucht zien. Dat voor Oekraïners, dat zij eigenlijk die stempel krijgen van deserving. En dat
zij verdienen.
Zij verdienen al die solidariteit. Zij verdienen een humaan, flexibel asielbeleid. Zij verdienen opvang door burgers. En dat heel veel andere mensen op de vlucht meer die stempel van undeserving krijgen, van... Ik kan me niet voorstellen dat onze overheid bijvoorbeeld, wat ik in het opiniestuk ook schreef, gaat zorgen dat er in Brussel ingangsexamens doorgaan, zodat studenten uit Syrië bijvoorbeeld toch nog in september hun hoger onderwijsstudies zouden kunnen aanvatten. Dus het verschil in behandeling deed mij alleszins denken aan het verschil in die deserving en undeserving. We trekken alle lades open voor één groep. Ondersteuning vanuit beleid, ondersteuning vanuit de bevolking. En voor een andere groep is het bijna het tegengestelde.
De andere groep, dus de undeserving refugees, wie bedoel je dan? Welke mensen zijn dat dan?
Ik geef in de master sociaal werk les over migratie, over grenzen, hè, grenzen van landen. En wij staan daar vrij lang stil bij de impact die grenzen hebben. Hè, dus er is lang gezegd van... in de jaren 90 was er zo'n discours van er is globalisering, grenzen verdwijnen, die hebben geen rol meer, we bewegen eigenlijk naar een grenzeloze wereld.
Nou, dat is dan toch ook maar dat is economisch een ander vlak. Maar, niet,
maar op dat moment was dat de overtuiging. Okay. En was dat zo de spirit bijna van amai, hè, er werd gesproken over de McDonaldization van de samenleving en zo de hele wereld wordt...
Smakelijk, ja.
De hele wereld wordt één groot dorp. Dat is maar een korte periode geweest dat daar in de wetenschap zo over werd gedacht. Omdat je ziet eigenlijk hoe belangrijk grenzen vandaag de dag nog steeds zijn. Hoe bepalend dat die grenzen nog steeds zijn. En inderdaad, voor goederen, voor ideeën, voor geld, dat gaat vrij gemakkelijk grenzen over, al is daar ook nuance nodig. Maar voor mensen is er een heel groot verschil tussen gewenste migranten en ongewenste migranten. Gewenste migranten, als ik denk bijvoorbeeld aan onze studenten, hoeveel mogelijkheden dat zij krijgen om naar het buitenland te gaan, hoe positief dat benaderd wordt. Als je dat nu gaat vergelijken met de groep die je zou kunnen plaatsen onder ongewenste migranten, daar zijn grenzen dodelijk, letterlijk. Als wij kijken naar Ja, het voorbeeld van de Middellandse Zee is een heel duidelijk voorbeeld. Er wordt eigenlijk heel sterk ingezet op het versterken van grenzen, het beveiligen van grenzen, zodat mensen met ongewenste profielen die grenzen niet overkomen.
Dan moet ik wel meteen denken aan ondertussen Syriërs, Afghanen, Pakistanis, een groot deel moslims en uit Sub-Sahara-Afrika. Dan denk ik aan Soedanezen, huidskleur, denk ik dan.
Ja, wel, dat is het tweede stuk van grenzen. Want je hebt, als het gaat over vanuit de wetenschap, als er gekeken wordt naar grenzen, zijn die fysieke grenzen maar één grens waarnaar gekeken wordt. En vanuit antropologie wordt er sterk naar voren geschoven dat je ook naar meer symbolische grenzen moet kijken. Dus naast fysieke grenzen, letterlijk rondom een land of rondom Europa bijvoorbeeld, zijn er ook symbolische grenzen en die twee doorkruisen elkaar heel sterk. En de voorbeelden die jij aanhaalde, religie, huidskleur, socio-economische status, is daar ook eentje van.
En nu eigenlijk wat betreft Oekraïne, mag ik daar gender ook bij zetten?
Absoluut. Ja,
want het zijn toch hoofdzakelijk vrouwen uit Oekraïne met kinderen, hè?
Ja. En ik ben ondertussen lid van heel wat Facebookgroepen rond solidariteit naar Oekraïners toe. Daar zie je ook dat daar expliciet naar gevraagd wordt. Als er een man bij is, dan moet dat verantwoord worden. Het staat letterlijk in sommige groepsregels van als jij een gezin bent waar dat een man bij is en je wil gebruik maken van de solidariteit in deze groep, dan willen wij weten waarom die man erbij is.
Maar ik begrijp even jouw voorbeeld niet. Een man, bedoelt een Oekraïner die meekomt? Of een...
Ja, want eigenlijk horen zij daar te blijven. Ja, en horen zij te strijden. Bijvoorbeeld bij de vriendin van mij waar ik daar straks over sprak. Een van de redenen waarom dat zij niet overwoog om Oekraïne te verlaten, was ook het feit dat haar man verplicht is om daar te blijven.
Ja. Maar in het andere geval, dat het een man, want daar hebben we de verhalen ondertussen ook van gehoord, dat een man een Oekraïense vrouw met kinderen wil opvangen. Blijft ook een open vraag in dit geval. Hè?
Ja, we lezen eigenlijk in veel teksten dat of veel pagina's waarin dat de overheid haar beleid rond Oekraïense opvang situeert, dat zij aangeven dat gastgezinnen gescreend worden. En dat gaat dan over het al dan niet hebben van een strafregister. Maar ook de motivaties waarom dat mensen willen opvangen. In de praktijk horen we dat eigenlijk weinig is gebeurd, het screenen. Dus wel dat uittreksel van een strafregister, maar er zou een bezoek aan de woonst moeten georganiseerd om te kijken of die veilig is. Er zou een gesprek moeten gedaan zijn. Dat is zeker niet overal en altijd gebeurd.
Voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
Alles wordt beter is een podcast van Apache, De Wereld Morgen, Kif Kif, Lava, Masreel Fonds, Mol, Oikos, Sampol, Sociaal.net en Visie. Alles wordt beter, de podcast die zin geeft in de toekomst.
En nog steeds bij mij Mieke Schroten over het onderscheid dat gemaakt wordt tussen Oekraïense en andere vluchtelingen. Het blijkt overigens ondertussen toch uit ons gesprek dat het niet zo evident is om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Belgische vrijwilligers die ingegaan zijn op die hashtag plekvrij krijgen het moeilijk. Dus ja, die problemen die je al geschetst hebt maken het ook zeer duidelijk. Maar heb je een zicht op de concrete gevolgen van de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de opvang van niet-Oekraïense vluchtelingen, zou ik al bijna moeten zeggen, maar dat klinkt ook zo raar. Hè?
Ik denk dat er vanuit de sociale sector sterk de hoop is dat dit een leerervaring kan worden.
Een leerervaring? Ja, je spreekt natuurlijk als docenten van een sociale hogeschool, maar ik kan mij niet inbeelden dat een staatssecretaris gaat zeggen, ja, ik ga hier eens een leerervaring
doen. Het is ook misschien het verkeerde woord. Het mag ook niet voorgesteld worden als een soort experiment of zo. Maar ik denk dat veel organisaties die al jaren pleiten voor een humaan asielbeleid, voor een gedragen solidariteit, enerzijds moeite hebben met de voorkeursbehandeling, zoals zij die ervaren, Maar anderzijds dat proberen om te buigen tot een hoop op een betere omkadering van alle mensen op de vlucht.
Die ervaringen zou je ook willen veralgemeend zien.
Ja, ja, ik denk dat er een aantal noden van zowel mensen op de vlucht als mensen die bereid zijn om gastopvang te bieden of op andere manieren solidair te zijn, universeler zijn. En niet alleen draaien om de huidige situatie, maar dat daar een aantal thema's wel vrij universeel in zijn, die we ook na Oekraïne nog kunnen vasthouden.
Ja, tussen woord en daad staan heel wat praktische bezwaren, maar al eentje is de volgende, namelijk het feit dat FedAsyl ondertussen al meer dan 1000 maal veroordeeld is door de rechtbank sinds begin januari, omdat het niet alle asielzoekers een opvangplaats kan bieden. Concreet betekent dat gemiddeld dat er 40 mannen, voornamelijk alleenstaande mannen, per dag op straat moeten slapen en de nacht daar moeten doorbrengen. En dat dus FedAsyl hashtag geen plek vrij heeft. Hè. Daarover debatteerden mensenrechtenadvocaat Alexis de Swaaf en voormalig commissaris-generaal voor de vluchtelingen, Mark Bosuyt, in de afspraak op Canvas.
Er zijn nu, sedert de laatste maanden, 1000 veroordelingen van FedAsyl voor opvang. En in een normale rechtsstaat, want men spreekt vaak over onze rechtsstaat, worden gerechtelijke beslissingen gerespecteerd door de overheid.
Ja, de advocaten doen wat ze niet laten kunnen. Maar ik vind vooral dat de huidige situatie overduidelijk aantoont dat het huidig asielmodel is niet houdbaar. Mm-hmm. Het kan zo niet verder. En waar zijn we mee geconfronteerd in België? We hebben 31.000 opvangplaatsen. Dat is eigenlijk zeer veel. Maar er komen maandelijks 1000 personen binnen die elders moeten asiel aanvragen. Krachtens de Dublin.
Omdat ze in een ander land
zijn.
Dat is Dublin. Ja,
Dublin zegt dat het land langs waar eerst u het eerst de Schengenzone, de Europese Unie in feite, zijn binnengekomen, dat is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag. Daar moet het gebeuren.
Dublin dateert van de jaren 90, toen de asielzoekers met het vliegtuig kwamen en dus het eerste land van binnenkomst was het land bevoegd voor de asielaanvraag. Nu komt er niemand meer met het vliegtuig, komen ze over land of over de zee. En België heeft geen rechtstreekse toegang tot de Middellandse Zee of
het
zuiden van Europa.
Maar het gebeurt wel dat ze in
Italië. Als men Dublin toepast, dan moet men al deze asielzoekers terugsturen naar Italië, naar Griekenland of naar Spanje. Waar is de Europese solidariteit?
Advocaat Alexis de Swaaf en voormalig commissaris-generaal voor de vluchtelingen Mark Bosuyt in de afspraak op Canvas. Ja, Mieke Schroten, dit asielbeleid is niet meer houdbaar. En dus ja, we moeten echt het Dublin-akkoord, dat zijn er verschillende ondertussen, toepassen. Dus dat betekent ja, van die 31.000 mensen die hier worden opgevangen, moeten een vrij groot deel terug naar Italië, Spanje vooral, denk ik. En dan is het opgelost. Dan kunnen we hier heel wat Oekraïners en anderen opvangen.
Ja, de mensen die we willen opvangen, kunnen we dan opvangen.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Maar heeft hij niet een punt, Mark Bosuyt?
Ik denk dat het fragment eindigt met de vraag waar is de Europese solidariteit? En dat is misschien wel de start van mijn antwoord op dit fragment. Ik denk dat het klopt dat Dublin ontworpen is in een periode waarin dat de realiteit heel anders was. Wie komt er aan in Europa en op welke manier en op welke plaatsen? Ik denk, het is misschien trouwens interessant om te weten dat landen helemaal Dublin niet moeten volgen. Zij kunnen ook ervoor kiezen om die procedure niet aan te roepen in een specifieke aanvraag. Mm-hmm. Maar ik denk dat Europese solidariteit een belangrijke zal zijn in dit verhaal. Ik zou eigenlijk zelf ervoor pleiten om de Dublin-procedure veel minder toe te passen dan vandaag het geval is.
Met welke gevolgen dan in het achterhoofd?
Met de gevolgen dat enerzijds het niet alleen die Zuid-Europese landen zijn die alles moeten dragen als het gaat over opvang en integratie van vluchtelingen, maar dat we dit verspreider kunnen doen over heel Europa, maar ook dat er toch iets meer keuzevrijheid is voor mensen waar dat zij naartoe gaan. Ik vond Naima Sharkawi heeft een boek geschreven een tijdje geleden met de titel Het Open Grenzen Manifest. En zij haalt daar ook in aan van welke mogelijkheden dat mensen hebben om mobiel te zijn, maar ook om te kiezen waar zij naartoe gaan. En zij vertrok toen heel sterk vanuit een verontwaardiging over hoe zwaar mensen het vonden dat zij tijdens corona niet naar het buitenland konden gaan. En de verzuchtingen van, wij kunnen nu niet reizen en wij hebben hier toch nood aan voor ons welzijn enzovoort. En die dubbele standaarden met hoe dat er gekeken wordt naar mensen die vanuit een noodzaak grenzen willen oversteken, hoe dat daarnaar wordt genoemd als profiteurs, als...
Die mogen niet kiezen.
Die mogen niet kiezen. En die dubbele standaarden, ik vond dat zij dat heel frappant had beschreven. En ik hoor die eigenlijk in dit soort debatten heel sterk terugkomen.
Oké. Ja, meer Europese solidariteit, zeg je. Maar nu bijvoorbeeld in Nederland, dan gaan we daar even bij de buren loeren, zeg maar. Daar is een tekort aan opvangplaatsen. En dus de Nederlandse regering heeft onlangs het uitgeroepen tot een echte asielcrisis. Dus waar men van zegt, van er zijn honderden plaatsen tekort, mensen moeten in open lucht slapen, er worden de tenten die men opgezet heeft in nooddorpen en zo meer, zijn ook overvol. Ja, die Oekraïne-crisis, bij wijze van spreken, zet die algemene asielcrisis een beetje op scherp. Ja, en dan kan je spreken over Europese solidariteit, maar ja, waar staan we dan?
Dat is wel grappig, want die term is hier ook gebruikt in 2015. Hè, het moment dat Theo Franke toen nog een kwotum heeft ingesteld op het aantal aanvragen dat de dienst vreemdelingenzaken mocht behandelen, waren er hier in Brussel ook heel veel mensen die in het Maximiliaanpark sliepen. En er is toen vanuit de sociale sector heel sterk gepleit om dat woord niet te gebruiken, maar het te hebben over een opvangcrisis. Niet over een asielcrisis, want dat is toch wel een hele andere nuance, die twee termen. Bij een asielcrisis zeg je, er komen te veel asielzoekers naar ons land en dat is de reden van een crisis. Als je de term opvangcrisis naar voren schuift, dan zeg je, wij hebben geen sufficiënt opvangstructuur voor mensen die naar ons land komen. En dan, het legt een andere klemtoon over waar dat eraan gewerkt moet worden.
Mm-hmm.
Ik ben ook meer fan van die term opvangcrisis, want we hebben het nu over Oekraïne, maar er zullen nog redenen zijn in de toekomst waardoor dat mensen hun land moeten verlaten. Ik denk, iets wat er heel sterk naar voren geschoven wordt vanuit migratiestudies, is alles wat te maken heeft met klimaat. Er zijn al heel veel mensen die hun land moeten verlaten door klimaat. Dat gaat nog toenemen in de toekomst. Dit zal ook niet het laatste conflict zijn wat er is. Dus eigenlijk weten we dat er altijd mensen zijn die tijdelijk of langdurig ergens anders een verblijf moeten vinden.
Dus zeg je eigenlijk aan de overheid, denk ik, zorg voor een soort van, men noemt dat dan in het jargon, een buffer. Hè? Dus dat er genoeg opvangplaatsen zijn, ook al zijn die soms leeg, omdat er dan wat minder nood aan is. Is het dat?
In mijn opiniestuk pleit ik voor een
nooddorpen, hè?
Ja, een infrastructuur van permanente tijdelijkheid. Dat is waarschijnlijk een veel te moeilijke verwoording.
Dat is nogal filosofisch, maar ik kan er mij iets bij voorstellen.
Wat ik bedoel is dat wat ik net zei, we weten dat er altijd mensen zullen zijn die tijdelijk nood hebben of tijdelijk ergens anders zullen moeten verblijven. Laten we ons daar op voorbereiden. De term nooddorp is misschien niet zo'n positieve term, maar de oproep die ik deed was, zorg voor een bestaande, langdurige infrastructuur voor tijdelijkheid. Deels onder een formule van collectieve opvang, maar deels ook vanuit die solidariteit vanuit burgers die we nu zien. Ik denk dat daar een combinatie van mogelijk is. Ik weet niet of dat per se bij mensen thuis altijd zal moeten zijn in de vorm die het nu heeft. Maar burgers ergens betrekken bij de opvang van mensen die hier tijdelijk of langdurig zullen zijn, vind ik een sterkte.
Oké. De oorlog in Oekraïne zal hoogstwaarschijnlijk langer duren. Zelfs meerdere jaren, zo zegt de secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO. En dan heb je dat militair steunpakket van 40 miljard die de Verenigde Staten begin mei beslisten aan Oekraïne te geven. Dus dat zal ook niet meteen de vrede bevorderen, vrees ik. Dus ja, wat moeten we ondertussen doen?
Ik denk dat we qua asielbeleid ervan moeten uitgaan dat het langer zal duren. Ik denk dat de de snelle reactie die er gekomen was, op dat moment een hele sterke reactie was. Tegelijkertijd horen we nu ook dat dat systeem toch niet zo evident is en dat we dus een andere oplossing zullen moeten zoeken. Zeker met alle signalen die je net opsomt, dat die oorlog nog niet gedaan is. En zelfs als de oorlog gedaan is, zal het ook niet zo gemakkelijk zijn voor mensen om terug te keren. Er zijn hele steden verwoest. Dus dit gaat een langer termijn verhaal worden dan oorspronkelijk ingeschat. En het beleid zal zich daar ook op moeten aanpassen, denk ik. We kunnen niet verwachten dat de opvang in gezinnen, in gastgezinnen, zo een belangrijke pijler blijft vormen als het vandaag vormt, omdat we gewoon signalen krijgen dat niet lang zal kunnen duren voor heel wat mensen die vandaag nog opvang bieden. Ik sluit me wel een stukje aan bij de oproep vanuit de VVSG om in te zetten op iets van nooddorpen, kleinschaliger dan hele grote nooddorpen, denk ik. Omdat we uit ervaring ook weten dat het verblijven in een collectieve infrastructuur ook verre van ideaal is. Ja, en ook daar zijn er heel wat uitdagingen rond samenleven, maar ook rond zelf nog kunnen beslissingen maken als gezin. Over wat koken we, wanneer koken we, hoe laat staan kinderen op, hoe laat gaan ze... Dus je wordt daar eigenlijk ook in een systeem ingeduwd waar dezelfde of gelijkaardige fricties zullen bestaan als mogelijk bij gastgezinnen vandaag.
Dus zeg je eigenlijk, in de allerhoogste nood een nooddorp, maar dan wel waar iedereen welkom is.
Waar iedereen welkom is en waar iedereen ook een bepaalde mate van eigen gezinsleven kan realiseren. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Oké, tot zover. Heel erg bedankt voor het gesprek. Mieke Schrote, onderzoekster en docente, sociaal werk verbonden aan de Odyssee Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. En afsluiten doen we met een meezinger van formaat. In dit geval is het iets minder ritmisch, beste luisteraar en luisteraarster. Maar hou u niet in, zing het mee uit volle borst in uw douche, op de trein en op uw fiets. En misschien ook vanuit uw camping of uw zomers hotel. De Vluchteling, gezongen door Lisbeth List, origineel van Mikis Theodorakis, uit 1967. Tja, ook toen al stond het woord asiel in het woordenboek. Tot een volgende keer.
Ik ben vrij en over land en over zee wil ik naar huis. Ja, over land en over zee wil ik naar huis.
Herbeluister en volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. alleswordbeter.be. Ook op de 10 websites en mediakanalen. Onze peetvaders en peetmoeders. Redactie en techniek, Jelle de Bok, Ruby Bernabeu Plaus en mezelf, Umsau Choi.
Geef mij toch brood, want het is ver. En ver zal ik nog moeten gaan. Over het strand, bergen en land. Zo vlucht ik verder, want ik wil zo graag naar huis. Zo vlucht ik verder. Ik wil zo graag naar huis. O Christen, mensen, hoort mij aan. Gelooft, ik ben geen moordenaar. Gevlucht, omdat ik nimmer mensen doden kon. Omdat ik nimmer mensen doden kon. Jaagd. Altijd vindt hij. hij schrik en vrees. Waar hij ook gaat, overal haat. O mensen, hoed u voor de man, hij is gevlucht. O